Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Ze had de heerlijkheid van God en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur en ze had 12 poorten en op de poorten 12 engelen. En namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren 3 poorten, naar het noorden 3 poorten, naar het zuiden 3 poorten en naar het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte. En hij matte de stad op met de stok 12.000 stadien. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, mensenmaat die engelenmaat is. En de bouwstof van haar muur was diamant. En de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beryl, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde safier, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort afzonderlijk was uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. En het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van noden dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp is het Lam. De volken zullen bij haar licht wandelen. De koningen der aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. Niet in haar zoals hier staat, tot haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want daar zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer van de volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover het lezen. Openbaring 21 valt in 2 stukjes uiteen. De eerste 8 versen en vanaf vers 9 tot en met 27. Dat is in uw Bijbel, in uw vertaling waarschijnlijk aangegeven, omdat er dan een stukje wit is, zoals dat in grafische termen heet, waar niks staat. En dan volgt er een nieuwe pericoop, staan maar die moeilijke woorden, maar u snapt het wel. Die twee delen die zijn ook heel terecht. Het eerste stukje van Openbaring 21 gaat over een lezing die wij in mei hopen te houden. De volgende keer, zo de Heer wil en we leven, gaat het over Openbaring 22. En de keer daarop gaat het over de eeuwigheid. En een van de onderdelen van de eeuwigheid is het stukje tekst uit Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. Ik ga er niet zoveel van zeggen. Er zit wat moeite in, want hier komt iets van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat komt natuurlijk na de grote witte troon in Openbaring 20. Dat was het laatste van hoofdstuk 20. Ik wil dat nog wel een keer lezen. Maar voor wiens aangezicht, vers 11, Openbaring 20, vers 11, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. Als de glorie van God in die witte troon verschijnt, dan is er niets meer van de oude aarde en niets meer van de oude hemel te zien. Dat vlucht dan als het ware weg. Dat wordt weggeschoven, dat wordt weggedaan. En dan krijg je alleen de witte troon en die daarvoor staan. En dan zie je hem die op die troon zit. Dat was ons onderwerp, althans het laatste stukje van ons onderwerp van de vorige keer. De aarde en de hemel zijn weg. Het is heel begrijpelijk dat hoofdstuk 21 dan verder gaat met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De mensen die deze vertaling hebben gemaakt, hebben daar voor uw gemak een tekst bijgeschreven uit Jesaja 65 en uit Jesaja 66. Als u van die hele kleine lettertjes nog kunt lezen met uw Prediker 12 of zo heet zo'n ding, dan komt u erachter dat in het Oude Testament de term Jesaja 65, 66 nog een keer, dat de term een nieuwe hemel en een nieuwe aarde al voorkomt. Alleen daar staat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in relatie tot de stad Jeruzalem hier op aarde en in relatie tot het duizendjarig vrederijk. En in Openbaring 21 staat het nieuwe van de hemel en het nieuwe van de aarde in relatie tot de eeuwigheid. Nu vindt u dit misschien een kleinigheidje, een klein dingetje, maar dat is het niet. Wij moeten er misschien even aan wennen dat het eerste stuk van hoofdstuk 21 later is in de tijd dan het tweede stuk van hoofdstuk 21. Het is alsof in het tweede stuk van hoofdstuk 21, dus vanaf vers 9... we terugkomen voor de grote witte troon al. En dat vinden we wat moeilijk. Dat zijn geen uitlegkundige kronkels. Het zijn geen verdichtsels. Zo van, dan kom je eruit als prediker. Maar het is echt zo. Het hoeft ons niet te verbazen dat bepaalde dingen gezegd worden en dat later nadere details van die dingen uitgekristalliseerd, uitgezet worden. Dat komt in dit laatste Bijbelboek heel regelmatig voor. Als in hoofdstuk, noem maar even wat, 1. Als in hoofdstuk 16 gezegd wordt, gevallen is het grote Babylon, dan vindt u veel later de details daarvan. In hoofdstuk 18 en in hoofdstuk 17. Zo zijn er meer voorbeelden te vinden van de 144.000, waarvan de details veel later worden ontvouwd. Dat is hier zeker het geval. Misschien vindt u het een beetje technisch, maar ik moet het even zeggen. Het eerste stukje van hoofdstuk 21 gaat over de eeuwigheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde snappen we. Nieuwe hemel is veel moeilijker. De aarde waar zoveel ongerechtigheid is geweest, zal helemaal nieuw zijn. Maar in de hemel was toch niet zoveel ongerechtigheid. Antwoord, daar was de duivel. Daar is oorlog geweest. Daar was de strijd tussen Michael en Satan. Daar was de aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagde. In de hemel was strijd en ook een nieuwe hemel komt. De hemel hoort namelijk ook bij de schepping. Ik probeerde in vorige avonden zo nu en dan te zeggen dat ook de hemel bij de schepping hoort. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het is één sfeer, één plaats, niet bij de schepping horend. En dat is het huis van de Vader. En daar hoort u. Het is zo geweldig belangrijk dat gelovigen leren zien hoe rijk ze zijn en hoe gezegend ze zijn in de Heer Jezus. Want dat is echt buitengewoon uniek. We willen ons vanavond toch bezighouden met het tweede stuk speciaal. Het eerste stuk, dat krijgt u echt nog als we daarover een speciale avond hebben. We willen ons bezighouden met het nieuwe Jeruzalem. Zo is het onderwerp ook aangekondigd. En dat nieuwe Jeruzalem wordt helemaal tot in details getekend. De Bijbel spreekt over gelovigen, over Joden en over heidenen. Dat is een driedeling die ik niet bedacht heb, maar die in de brief aan de Korintiërs te vinden is. Paulus heeft deze driedeling gegeven. Nu, het plan van God met de Joden is diverse keren aan de orde geweest in deze avonden en dat zal nog een keer aan de orde komen. God heeft een heel bijzonder plan met dat volk. Niet de politiek van meneer Sharon is dan het onderwerp, maar het plan van God met zijn volk. Dat plan is van vroeger, van heel lang geleden, vanaf de grondlegging van de wereld. Dat plan van God krijgt invulling, want alle plannen van God gaan door. Mensen kunnen dat plan van God niet verijdelen. Echt niet. Het verkeerde van de mens zal nooit het plan van God verijdelen. God zelf gaat door met zijn volk. Maar God heeft ook de gemeente, de gelovigen, als een groep, als een eenheid gezien. En God heeft heidenen, volkeren, als een categorie gezien. Wij hoorden allemaal bij die laatste categorie, heidenen, volkeren. Ik ga ervan uit dat u niet bij het Joodse volk hoorde. Wij hoorden bij de heidenen, de volkeren. En God heeft aan de heidenen, aan de volkeren, een boodschap van heil laten brengen. Het evangelie. En u en ik hebben kennis gemaakt met dat evangelie. En ik hoop dat u met mij zegt, en dat evangelie heeft ook mijn hart geraakt, en ik ben door het geloof in de Heer Jezus een kind van God geworden. Ik heb leven uit God, door het geloof in Hem. Door het geloof in de Heer Jezus, door God gesteld als schuldoffer, als zondoffer, maar ook als brandoffer, spijsoffer en vredeoffer. God heeft de Heer Jezus gegeven als het offer. En ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar is van de categorie volkeren overgegaan naar de categorie gemeente, gelovigen. Daarom zegt de Bijbel dat u, toen u tot geloof kwam, en u ging echt erkennen dat de Heer Jezus voor uw schuld gestorven is, dat u met Christus gestorven bent. Dat u met Christus begraven bent. Met andere woorden, u hield op bij die volkeren te horen. En u bent met Christus gestorven, met Christus begraven en op een nieuw terrein terechtgekomen, in nieuwheid des levens. En u hoort nu bij hem. En vanaf dat moment bent u hier een vreemdeling. Ja, het staat niet zo expliciet in uw paspoort, maar u bent wel een vreemdeling. U hoort hier niet. U hoort in de hemel. U hoort daar waar de Heer Jezus is. U bent ook niet gevoegd bij het volk van God, bij de Joden. God heeft een hele speciale bedoeling met het volk der Joden. Een geweldig plan. Maar God heeft ook een geweldig plan met gelovigen die uit die volkeren, uit die heidenen, tot bekering zijn gekomen en nu bij de gemeente horen. Allen die niet geloofd hebben in de Heer Jezus, horen nog steeds bij de heidenen, nog steeds bij de volkeren. Dus mensen om u heen, misschien uw familie, misschien uw collega's. Als ze niet geloven in de Heer Jezus, horen ze nog steeds bij de volkeren, bij de heidenen. Zo noemt de Bijbel dat. Ik wil ze niet gewoon, jullie zijn een stelletje heidenen. Nou, als je dat vandaag tegen de buren zegt, dan heb je gelijk een probleem. Nou, dan heb je weer een nieuwe politieke partij. Daar hebben we al zat van. Maar ik bedoel, zo gaat het nog weer. Ik bedoel dus niet dat wij die termen nu maar tegen iedereen aan moeten gooien. Zo bedoel ik het niet. Maar om de taal van de Bijbel te gaan begrijpen, moet je dit toch laten staan. Want dat staat in de Bijbel. Je kunt alleen maar zeggen, ik was net zo. Eertijds waart gij duisternis. We hadden geen licht. We waren nergens. Vervreemd. We hadden geen recht, we hadden geen aanspraken. We hoorden niet bij het Joodse volk, die hadden nog rechten misschien. Die hadden nog aanspraken, er waren nog toezeggingen, er waren nog beloften van de Heere God. Maar we hadden niks, we hadden helemaal niks. En door het geloof in de Heer Jezus bent u een kind van God geworden. Ja toch? Nou, allemaal yes. Ja toch? Ja. Hè? Eindelijk. We zijn er doorheen. We hebben een geweldige ommekeer in onze levens mogen meemaken. En we zingen met de mensen van de regio, dat zijn ons heel graag, welke omkeer heeft God in ons leven gewrocht sinds Jezus nu woont in ons hart. Het is allemaal anders. De Heer Jezus. U bent een kind van God, u hoort niet meer bij de volkeren, u hoort bij de gemeente. En waarom deze wat lange inleiding? Want ik wil u nu gaan vertellen wie u bent. Als u, wat ik net zei, heb meegemaakt, als u bij die categorie hoort, bij dat gezelschap hoort, niet nog een keer opnieuw beginnen, maar dat is nu wel helder, als u bij die groep hoort, bij dat gezelschap hoort, dan ga ik u nu 10 kenmerkende dingen van uzelf vertellen. Nou, niet uw haarkleur, want die kunt u morgen weer veranderen, heb ik begrepen. Vroeger kon dat niet, je kon geen haar wit of zwart maken, maar tegenwoordig is dat geen probleem. En ook niet of u een bril draagt of zo. Dus het gaat niet om u als uiterlijk wezen. Dat voelt u. Maar de Bijbel zegt hele bijzondere dingen over dat nieuwe Jeruzalem. En ik ga u nu zeggen, in ronde taal, u die gelooft, u bent dat nieuwe Jeruzalem. Ja, niet u persoonlijk, maar u samen met mij. Dat is jammer voor u, maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik hoor er ook bij. Maar u die gelooft, geldt dit kostbare? U die gelooft, u bent heel bijzonder. Niet alleen uw schuld is weg, uw zonde is vergeven. U zal al eeuwig, denk ik, dankbaar zijn voor het feit dat uw schuld weg is. Dat uw zonde vergeven is. Want dat is natuurlijk een gigantische drempel geweest tussen God en u. Die is weg toen u ging geloven in de Heer Jezus. Maar als er straks mensen gezegend zijn, wie ze ook zijn, als Israël straks de zegen van de Heere God gaat ervaren, dan is ook hun schuld en ook hun zonde vergeven. Dat hebben we samen. Dat is een basis gegeven. Ik wil het niet verkleinen, niet bagatelliseren, maar ik wil ook niet zeggen dat als je nu maar weet dat je zonde vergeven is, dat dat ongeveer het allerhoogste is wat je ooit op aarde zou kunnen bedenken. Het is het allerprilste, het allerminimste wat je hebt als een gelovige. U hebt het, als u gelooft in de Heer Jezus. En toch staat hier ineens een schitterende verhandeling van het nieuwe Jeruzalem. U hoort namelijk bij de Heer Jezus. U bent van hem. Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. U hoort bij hem. De verborgenheid van Efeze 5, man en vrouw, Christus in de gemeente. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. U hoort bij de Heer Jezus. Niet alleen in de zin van, hij heeft mij gekocht en betaald. En ja, nu hoor ik van hem, ik ben nu gewoon zijn slaaf. Hij heeft mij gekocht. Ik ben dus nu bij hem, ik hoor bij hem. Ik ben nu een slaaf van Jezus Christus. Het is nog een tekst uit de Bijbel, natuurlijk. Als het gaat om onze dienst hier op aarde, zijn we aan hem de Here onderworpen. Doen we wat hij heeft gezegd. Maar de Bijbel gaat veel verder. U bent niet alleen een soort onderdaan van hem, een soort slaaf van hem. U bent ook aan hem verbonden. U bent ook één met hem. U hoort bij hem. Hij houdt van u. En u houdt van hem. Als een reine maagd aan één man verloofd. De Heer Jezus is niet alleen de vrijkoper, nu bezitter van u. U voelt het wel, als je in de slaventijd een slavenhandelaar had die slaven kocht, of een groot grondbezitter die slaven kocht, dan waren die slaven soms heel goed af als ze bij die meneer in dienst kwamen, als hij hen kocht. Maar er waren ook anderen die hen kochten en hen gingen misbruiken. Maar je had soms ook nog goeie. Maar goed, je was toch een slaaf, je zat ergens in een hokje achteraf. Maar als zo'n slaaf in het huis van die Heer zou komen, al een ietsiepitsie anders. En als die Heer zou zeggen, je hoort bij mij, onlosmakelijk aan mij verbonden, niet omdat je gekocht hebt, maar omdat ik van je hou. Dat is weer wat anders. De Heer Jezus houdt van u. U hoort bij de bruid van het Lam. U hoort bij de gemeente. En de gemeente wordt hier voorgesteld als een bruid die voor haar man versierd is. Een bruid die als een nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. En het nieuwe Jeruzalem hier is een uitbeelding van u, samen met mij, van ons. En dat is geweldig. Stel nu eens dat u gewoon durft te zeggen, en dat mag hoor, want alle vrijmoedigheid is wat dat betreft voorhanden. Stel dat u durft te zeggen, ik hoor bij de bruid van het Lam. Dat is wel een beetje moeilijker, hè? Want u hebt ook wel eens een boekje gelezen waar stond dat de gemeente niet de bruid is, dat Israël de bruid is. En die boekjes bestaan. Ik ken ze. En de mensen die boekjes geschreven hebben zijn geen ketters. Dat zijn broeders. Maar ik ben het niet met ze eens. Ik bedoel niet ludiek hoor. Ze slaan de plank mis. En ze komen ook in de knel met Openbaring 21. Maar ze kunnen onmogelijk vertellen dat Israël in de hemel is en dat Israël vanuit de hemel weer terugkomt op aarde. Dat staat nergens. Dat is nergens te vinden. Wat er wel staat, dat u en ik, dat wij die hier vanavond in Sliedrecht zitten, op een bepaald moment hier vandaan gaan, dat wij van hier naar de hemel gaan, dat de Heer Jezus tegen ons zegt, komen jullie naar boven, kom, een bevelend roepen, een stem van een aartsengel, en wij, de levenden, zullen veranderd worden, en de doden die voor ons, die ons voorgingen, die ons sliepen, die worden opgewekt, die zullen opstaan en wij veranderen. En samen met hen zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. En de Heer Jezus zei van u en van mij, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, omdat ook u zijn moogt waar ik ben. U en ik, wij gaan naar de hemel. Van Israël staat dat nooit. U vindt dat niet. Dus de moeilijkheid over is er aan nu de bruid of is de gemeente nu de bruid, is een soort studeerkamermoeilijkheid. Een soort discussie waar u niet zoveel verder mee komt. Maar er zijn wel veel sterkere argumenten waardoor ik kan zeggen, de gemeente is de bruid. Alleen daar heb je heel veel tijd voor nodig om die sterke argumenten een beetje uit elkaar te trekken en neer te zetten. De gemeente is de bruid van het Lam. Israël is de vrouw van God. En misschien mag je nog zeggen de bruid van de koning, maar dat raakt me even los. In elk geval gaat het niet om een soort relatie zoals wij een relatie hebben. U weet wel, in de hemel gaat het niet meer om man en vrouw. Hè? Als de Sadduceeën aan de Heer Jezus vragen, hoe zit dat nu met die 7 broers? Weet u, we hebben allemaal 1 vrouw gehad. Nou, heb je in de hemel straks een probleem natuurlijk. Kom je bij de burgerlijke stand in de hemel en zegt, nou van wie? Ja, maar die vrouw die bestaat wel helemaal niet, die is al getrouwd. De Heer Jezus zegt, zo ligt het niet. Jullie zijn fout, jullie denken verkeerd. Jullie denken in seksuele termen, in dit soort relatieachtige dingen. Maar daar in de hemel is het anders. Zou de Heere God, zou de Heer Jezus een liefdesband hebben met het volk der Joden? Antwoord is natuurlijk ondubbelzinnig, ja. Dat heeft hij. En zou de Heer Jezus een liefdesrelatie hebben met zijn vrouw, met zijn bruid? Ja. De bruid van het Lam wordt hier voorgesteld als een stad, het nieuwe Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? Omdat het woord Jeruzalem betekent voorzien in vrede. Er zijn bijzondere uitdrukkingen in het Oude Testament. En een daarvan, althans de eerste ervan, is in Genesis. U vindt het onmiddellijk in Genesis. Als Abraham zijn zoon offert, u weet het wel in Genesis 22. Dan is hij daar op de berg Moria en dan zegt de Heere God stop. En dan zegt Abraham heel merkwaardig, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. De Heere zal voorzien, zo noemt hij die plaats. In het Hebreeuws Yahweh, Yahweh Jireh. De Heere, Yahweh, Jireh zal voorzien. Nu zijn er 8 van die uitdrukkingen in het Oude Testament. Ze zijn alle 8 heel erg mooi. Maar de 4e is denk ik Richteren 6, waar Gideon zegt, Yahweh, Shalom. Hij maakt een altaar en noemt dat, de Heere is vrede, Yahweh. Shalom, zo noemt hij ook diezelfde uitdrukking, waarbij het woordje Yahweh, waarbij de naam van de Heere gekoppeld is aan wat anders. Aan elkaar vastzit. Dat zijn de hele bijzondere uitdrukkingen. Yahweh Jireh, Yahweh Shalom. Jireh Shalom. U snapt het. Jireh, Salem, Jeruzalem. Voorzien in vrede, betekent dat. Yahweh voorziet, Yahweh is vrede, Jireh, Shalom, voorzien in vrede. Kom naar de hemel. Er is altijd een stad geweest waar de vredekoning zou moeten heersen. Dat is nog nooit gebeurd. Dat moet nog komen. In de tijd van Shalom, Salomo, Shalom, Salomo, precies hetzelfde woord. Toen was het bijna zover, toen kwamen de volkeren van heinde en ver om hun geschenken aan te bieden. Maar het is nooit echt helemaal geweest. Dat moet nog. Dan komt er uit de hemel een bruid, een vrouw. En ze heeft een naam. En ze ziet er ook uit als een plaats. Vrouw en stad. Dat hadden we al, negatief. Babylon, grote hoer, stad en vrouw. Dat was al te vinden, hoofdstuk 17, hoofdstuk 18. En nu vinden we dit in de positieve zin rondom de Heer Jezus. En dat komt uit de hemel. Een bruid, de vrouw van het Lam. Om dit te zien, zegt de engel, moet je wel in de geest zijn. Dat is een voorwaarde. Dat geldt voor ons. De Heilige Geest is in je gekomen toen je tot bekering kwam, is in je gaan wonen, is in je hart gaan wonen, heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt, maar je moet wel in de geest zijn. Dat is een voorwaarde. Dat betekent, je moet de Heilige Geest ook ruimte geven. En als je dit wilt zien, dan moet je omhoog getrokken zijn, dan moet je op een grote en hoge berg zijn. Nou, dat is een beetje symbolisch, maar ik denk wel dat dit overkomt. Om deze dingen te kunnen pakken, zal de Heilige Geest in jou ruimte moeten hebben. Ik heb het niet over Pinkstergemeente of over de Hubgemeente of A of B. Laat dat maar. De Heilige Geest is in je gekomen toen je tot bekering kwam en die Heilige Geest moet ook ruimte krijgen. Zo begon openbaring 4, terstond was ik in de geest. Ja, in de geest moet je zijn. Wil je deze dingen zien? Is het nu nog zo? Je kunt ook terstond in het vlees zijn. Er hoeft niet zoveel te gebeuren en je bent woedend, je bent laaiend. Je slaat met de vuist. Maar ja, op dit ding, dat is nog het minst gevaarlijk. Maar als ik met die vuist op wat anders sla, dan wordt het veel, veel problematischer. In de geest zijn of in het vlees zijn. In de geest. En dan zie je dit prachtige uit de hemel komen. Puntje 1. Staat de heerlijkheid van God. Dus vers 11. Mag ik het proberen met u? U die zo miniem van uzelf denkt, dat u hebt aangeleerd door uw ouders, door uw opvoeding, dat u niet hoogmoedig mag zijn van uzelf. Dank God voor deze opvoeding. Hoogmoed, dat is niet goed. Dat is foute boel. De Heer Jezus leert van mij dat ik nederig ben, zachtmoedig. Dus hoogmoed, weren van de mens. Hoogmoed, weren. Amen. Hè? Maar dat heeft soms gevolgen, dat u ook niet meer weet wie u bent in Christus. Ik ga u nu al zeggen, al die zegeningen die hebben niet te maken met uw verantwoordelijkheid, met dat wat u allemaal gedaan hebt, of wat u gepresteerd hebt, of waar u zelf trots op zou kunnen zijn, maar die hebben te maken met wat God aan u gedaan heeft. Nu, het begint met, ze had de heerlijkheid van God. Ik neem u mee naar Johannes 17, daar bidt de Heer Jezus. Dat is een van mijn geliefde hoofdstukken, maar van u misschien ook. Ik had een oom, die las altijd Johannes 17 elke zondagmorgen. Daar begon hij mee. Dat was standaard. En ja, daar kun je ook op afknappen natuurlijk. Maar je kunt ook denken, heren, ik ben er nog nooit helemaal achter. Daar staat dit. De Heer Jezus zegt, Vader. Natuurlijk had de Heer Jezus, ik weet niet hoe vaak gebeden, maar nooit hadden ze hem horen bidden. Nu waren ze als het ware mee aan het luisteren. En ik vind het zo teer, zo intiem, dat je geneigd ben om de deur dicht te doen en zeggen, nou, wat daar gebeurt, was niet voor mijn oren bedoeld. Dat is zo close, dat daar moet ik ver van blijven. Nu, de Heer Jezus bidt. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Hoort u het goed? Eer de wereld was. Toen er nog niets van de oude aarde bestond, de oude hemel, toen had de Heer Jezus al glorie, al heerlijkheid. En die heerlijkheid, zegt Johannes 17, die heb ik hun gegeven. En ik wil dat ze die heerlijkheid zien. Kunt u zich voorstellen dat u, armoedzaaier van uzelf, ik heb het niet over uw financiële positie, die kan uiterst rooskleurig zijn. Maar voor God koop je er niets voor. Dat voelt u, dat wist u. Niet zilver, niet goud. Dat u, die altijd afgeschilderd wordt als iemand die, ja, vervreemd van het burgerschap, geen recht, geen aanspraak, buiten, verre van God, dood in misdaden en in zonden, zwart, donker, dat u de heerlijkheid hebt die de Heer Jezus had voor de wereld bestond. Ja, hoe is dat dan? U wilt dat liever in een soort 14 karaats of 18 karaats of weet ik veel hoeveel karaats speldje uitgedrukt zien. Nou, het is geen speldje. Dit hoort bij je, zo ben je. Uiterst kostbaar. Uniek. Je bent getooid in de glorie van het huis van de Vader. Daar waar de Heer Jezus was voordat Schiedam ontstond, voordat er überhaupt iets van deze aarde was. Daar was de Heer Jezus samen met God de Vader, met God de Zoon in het huis van de Vader. Dat noemen we wel eens de ongeschapen hemel. In het begin schiep God de hemel en de aarde, maar die aarde is vertroebeld. Die hemel is kennelijk vertroebeld. Er komt een nieuwe voor. Maar dat huis van de Vader is nooit vertroebeld. Daar is nooit zonde doorgedrongen. Daar zijn de engelen niet geweest. Nog nooit een engel heeft daar een plekje in gehad. Nog nooit. En u en ik horen daar. Jij die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, jij hoort daar. En dan kom je uit de hemel en zag de heerlijkheid van God. Zou u nu tegen uzelf willen zeggen, dat is puntje 1. Ik heb de heerlijkheid van God. Ja, het gaat je misschien te ver, maar het is echt zo. Puntje 2. Haar glans was als de kristalheldere diamant. Hebben we nog in uw geheugen, ja misschien niet meer, maar toen we Openbaring 4 gingen bespreken, dan staat in vers 3 van Openbaring 4, en daar wordt de troon gezien, hè? Dus in de hemel even rondkijken. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant in Sardius gelijk. Snapt u het nu? Hier staat dat u op die glans hebt als van de kristalheldere diamant. Van de Heer Jezus staat in Hebreeën 1 dat hij de afdruk is van Gods wezen en de uitstraling is van zijn heerlijkheid. U ook. Ja, maar ik ben nog zo vaak zondig. Ik ellendig mens, dat roep ik misschien wel elke dag, Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als ik het goede wil doen, dan is het kwade bij mij voorhanden. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens. En u draait uzelf de put in. En als u het niet zelf doet, dan doet een ander het wel. Allemaal iedere zondag weer een dreun op je kop, zondig, slecht, je kunt niks, waardeloos. Onze rechtvaardige daden zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. Wat? Dan ga je weer naar beneden. Is dat allemaal onterecht dan dat die mensen dit zeggen? Nee, dat is niet onterecht. Als het om mij gaat en om mijn kunnen en mijn verantwoordelijkheid gaat, dan blijft er geen spetter over. Dat begon al met behouden worden. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mijzelf. Het is een geschenk van God. God heeft het gedaan. Aangenaam in de Heer Jezus. Nou heb ik dat verdiend omdat ik het zo goed doe? Nee, omdat God zo goed is. Maar u bent met de heerlijkheid van God getooid. De heerlijkheid van het huis van de Vader. De heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. En u lijkt ook op hem. En dat wilde ik al zo graag. Ik wil zo graag op de Heer Jezus lijken. Maak mij een beeld van u. Dat lukt me niet. Ik ben misschien wel met plastische chirurgie bezig. Ja, niet letterlijk in het ziekenhuis en zo. Maar ik wil mezelf wel wat oppoetsen. Nou, soms lukt het heel aardig. Ik kan hele mooie dingen. Zingen, dat lukt me mij niet. Maar bewijzen van, hè? Iemand kan het heel goed met woorden zeggen. En je bent in feite bezig met jezelf een beetje op te poetsen. Nee, zegt de Heer Jezus. Ik zal je wat anders vertellen. Zoals ik ben, zo ben jij ook. Je moet eindelijk een keer je hand durven leggen op dit. Maakt het dan niet uit hoe ik leef? Jazeker. Maar dat is een ander onderwerp. Hier staat in de eerste plaats dat jij eruit ziet zoals de Heer Jezus eruit zag. Een vrouw voor haar man versierd. Een bruid. Ze had de heerlijkheid van God in haar glans gelijk op de kristalheldere diamant. In de etalage bij de juwelier, prijskaartje eraan. Is maar één etalage mogelijk en dat is in de gemeente zeggen, Heer Jezus, u bent groot. Want u hebt mij deze glorie gegeven. Puntje 3. Er staat een grote en een hoge muur. Dat is voor ons wat moeilijk. We hebben een boekje via de EO misschien in handen gekregen over het slechten van de muren. Hè? De muren van je hart, die moesten allemaal omver en zo. Er mocht geen muur zijn. Een muur heeft iets te maken met afzondering, met raak niet, smaak niet, roer niet aan, met kloosterachtige dingen. Ja, zulke dingen. Nou, daar zijn we een beetje tegen aangelopen. Misschien heb u zelf in die opvoeding allerlei meegekregen, want dit niet en dat niet en zus niet. En we hebben overal die muurtjes neergezet. En nu is dat nieuwe van God uit de hemel komend voorzien van een grote en een hoge muur. Er is een wezensverschil. Er is een, mag ik het zeggen, een hemel van verschil. Niet een wereld van verschil, want die term kent u. Een enorm verschil tussen wat aan de ene en wat aan de andere kant is. Dit is zo uniek, dit is zo apart. Dit heeft God zo verbijzonderd, dat is een term misschien overkomend, hoop ik. Heeft God zo apart gezet, zo uniek gemaakt. Gij geheel anders, u uitgekozen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. U uitverkoren om onberispelijk te zijn, voor hem in de liefde. U uitgekozen om erfgenaam te zijn, mede-erfgenaam met Christus. U waardoor de Heer Jezus compleet wordt. Echt anders. Dat is de beste motivatie tot heiliging. Maar je moet het eerst helder hebben. Je bent anders. Je wezen is anders. Dit is niet zomaar, ik woon daar, straat A, en in straat B woont ook de buurman. En ook nog een buurman aan die kant. En, gewoon. Rijtje, 12 uit een dozijn. Nee, niet 12 uit een dozijn. Jij bent uniek. Dat zegt de hulpverlener ook om je, laat ik maar zeggen, weer uit het dal te krijgen. Maar ik bedoel het echt vanuit de schrift. En ik bedoel echt te zeggen, jij bent werkelijk uniek. God heeft je zo gemaakt. En God ziet je heel apart. Een grote en een hoge muur. Dat heeft te maken met niets kan bij ons komen zonder een bepaalde route. Maar niets kan van ons weggaan zonder een bepaalde route. En de beïnvloeding is er dan niet meer. Nou, ik zou willen dat er vandaag in onze eigen levens ook een muur zou staan. Ik bedoel niet dat we weer ergens in een soort ghetto moeten kruipen. Van hier zitten de gelovigen, hier zitten de evangelischen en hier zitten de reformatorischen nog samen na te genieten van de preek van zondag. En dat is een heel bijzonder gezelschap. En de rest, dat zijn een stelletje die de Heer niet zoeken. Dat bedoel ik niet. Ik wil zo graag helder hebben wat hier staat. Nummertje 4. U ziet dat het heil middels de Joden tot u gekomen is. Er zijn 12 poorten. Er zijn engelen aan die poorten, dus er gaat ook niet zomaar iemand naar binnen. Eén engel zal in één nacht 185.000 man kunnen verslaan. Dus als er een engel aan die poort staat, dan zit u voorlopig goed. Sorry hoor, te populair. Maar het staat er. En er zijn namen op die poorten geschreven. En dat zijn de namen van de 12 stammen van Israël. Het heil is uit de Joden. U zult altijd mogen zeggen, moeten zeggen. We hebben het aan het volk der Joden te danken. En hoe krom hun politiek zou kunnen zijn in uw optie, we hebben het aan de Joden te danken. Daarom zegt Paulus, zo typerend uit hen is, wat het heil betreft, de Christus. We hebben het aan hen te danken. En het feit dat u nu een prachtige Bijbel hebt in uw taal, waarvoor gebeden of gedankt is vanavond door onze broeder direct aan het begin, dat heb u ook aan de Joden te danken. U hebt veel meer aan hen te danken dan u vermoedt. En de Heer Jezus is daar geboren. Het is een route van God waar u niet onderuit kunt. En of u nu sympathie hebt of niet, dit is waar. U kunt niet buiten het volk der Joden om. Hoe u het ook bekijkt. En op het moment dat u het unieke van de gemeente ziet, ziet u ook heel scherp de plek van Israël daarin. Niet dat ze in die gemeente zijn, ze hebben een aparte toekomst. Een hele aparte toezegging van de Heer. Maar dat wil niet zeggen dat ze onbruikbaar zijn geweest. Ik probeerde gistermorgen in een dienst hier in Sliedrecht te vertellen over het spijsoffer. Hoe zouden we dat moeten kunnen bevatten als we daar niet iets van Mozes over gehoord hadden? En ik wil wel doorgaan met voorbeeld op voorbeeld. Ik bedoel alleen maar te zeggen, we hebben het aan hen te danken. Oké. Dus die 12 poorten, nummertje 4, hebben te maken met het heil uit de Joden. En u en ik, die de heerlijkheid van God hebben en de glans hebben van een kristalheldere diamant, en die heel duidelijk apart gezet zijn, kunnen nooit zo ver komen dat we zeggen, nou, we zijn helemaal los van die Joden, we hebben er helemaal niks mee te maken. Die hebben de Heer Jezus naar het kruis verwezen. Die hebben gezegd, weg met hem kruisigen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Die hebben het zo bond gemaakt. Nee, tot in eeuwigheid, dat ga ik u nu alvast zeggen, zal zichtbaar blijven de rol van het volk der Joden. En daarom ben ik pro-Israël. Niet pro-politiek van Israël, dat is heel wat anders. Maar ik ben wel pro-Israël. En we willen daar ook ruimte voor geven. Het heil is uit de Joden. Nummertje 5. De fundamenten van die muur, die grote en hoge muur, die liggen niet bij Israël. Dat is heel merkwaardig. Er is een poort waardoor je naar binnen gaat, waardoor je er deel aan gekregen hebt, maar de fundamenten hebben te maken met de apostelen van het land. En hier wordt dus al gezegd dat het niet gewoon Israël is. Dus een van die bewijzen dat, ja, dat gepraat over wie is nu de bruid, weet u wel, waar ik even over sprak aan het begin, dat wordt ook hier al gelogenstraft. Want ja, die poort, daar staat wel een Mion of van Juda of van Issachar. Maar het fundament, waar ook de poort dus een stuk deel van uitmaakt, dus het fundament van de muur, ja, daar staan de namen op van de 12 apostelen van het Lam. En daar waren ook Joden. Even, maar niet mensen die nog hoorden bij het Joodse volk. Die hebben de smaad van Christus gedragen. Die hebben inderdaad de verguizing en de verwerping van het Joodse volk ondervonden. En Paulus heeft notabene meegedaan aan die verguizing door de gemeente te vervolgen en hij is door de Heere God zelf in de kraag gepakt. De fundamenten hebben de namen van de apostelen en die fundamenten worden hier als edelstenen neergezet. Ze worden allemaal genoemd. En er is een relatie tussen de 12 edelstenen op het borstschild van de hoge priester en deze 12 edelstenen, maar dat gaat me nu veel en veel te ver. Daar mag u in de persoonlijke Bijbelstudie uitplussen en uitminnen. En misschien geniet u daarvan en misschien zegt u, het is me veel te moeilijk, dus sla maar over. Het kan. Maar in elk geval, deze 12 apostelen worden heel bijzonder geduid. Het zijn unieke instrumenten. Waardevolle instrumenten van God. En ik ben er zo blij mee. Ik kan me eindeloos verheugen in wat die apostelen hebben gezegd. Ik geniet ervan. Maar u hebt niet van alle apostelen een brief in uw Bijbel. En daarom moet u maar een beetje zoeken naar wat de anderen gezegd hebben. Maar u kunt eindeloos blij zijn met deze dingen. Puntje 6. Dat wat uit de hemel komt, u en ik komen immers uit de hemel. We zijn bij de Heer Jezus, we zijn bij hem, we hebben de heerlijkheid van hem en de glans en de muur en de poorten en fundamenten. En nu komen we uit de hemel en nu blijkt dat de hoogte en de breedte en de lengte gelijk zijn. Het is een soort kubus. Ik hoop dat er een eurotje valt. En dat u gaat zeggen, hey, heb ik niet eerder iets over een kubus gehoord in de Bijbel? Ja. Waar het heilige der heiligen van de tabernakel, dat was een kubus. Ja, even studeren, maar je komt er echt achter. Hoogte, breedte, lengte zijn gelijk. En was dat ook niet zo bij de tempel van Salomo? Ja, ook bij de tempel van Salomo. Hoogte, breedte, lengte gelijk. Daar waar de Heere woont. Daar waar hij zijn verblijf heeft. Waar zijn troon is. Waar alles van zijn heerlijkheid schittert. Ja, van welke kant je het ook bekijkt, het is altijd even breed, het is altijd even lang, het is altijd even hoog, het is altijd even ver. Het is even mooi. Mooi, hè? U en ik samen, het heilige der heiligen. Kunt u zich dat indenken? Ik heb er zoveel moeite mee soms, om mee te realiseren welke hoogte, welke genade God geschonken heeft in Christus Jezus onze Heer. Dat u zo geweldig groot geworden bent, zo uniek geworden bent, dat God u ziet als het heilige der heiligen, waar hij woont. Nu sla ik even een puntje over, want mijn puntje 8 is dat er geen tempel is. Ik kom straks even op dat zuiver goud terug. God zelf is dat tempel. Weet je, een tempel of een tabernakel hebben altijd iets te maken met afstand. Er is een tempel, er is een huis van God. Of er is een tabernakel waar de Heere woont. En ja, daar wordt precies gezegd, kijk eens, je mag naar binnen gaan. Je mag in de voorhof komen. Of de priesters mochten in het heilige komen, maar in het heilige der heiligen, daar kwam alleen de hoge priester 1 keer per jaar. En Mozes bij een geweldige uitzondering. Maar ja, is afstand, hè? En een tempel en een tabernakel, zeg maar een tempel, duidt erop dat er een aantal mensen weliswaar redelijk dichtbij zijn, maar niet bij hem zijn. Er is nog afstand. Er zijn voorhangsels. Er zijn dus, ja, laat maar zeggen, gordijnen of scheidspunten. Die zijn er. Maar dat nieuwe Jeruzalem, dat is geen tempel. Er is ook geen tempel in haar. De Heere God zelf is haar tempel. Raar. De Heere God is daar. En zij zijn daar. Dit is zo één. Ik in hen, zij in ons. Dat is zo één, dat er is geen afstand. Er is niet een situatie van, ja, maar dan toch nog heel voorzichtig wat naderen en nog een beetje dichterbij komen. En mogelijk als de Heer je uitnodigt, ook nog een keer in het heilige der heiligen komen. Nee, je bent zo bevoorrecht dat de Heer gezegd heeft, er is geen afstand meer. Als ik er ben, dan ben jij er ook. Want je hoort bij mij, je bent één met mij. Je hoort bij de Heer Jezus. En als Hij verschijnt, verschijn jij ook. En als Hij weggaat, ga jij ook weg. Er is tussen jou en God, tussen jou en de Heer Jezus, geen millimeter afstand meer. Ik hoop dat je nu zegt, wat mooi. Zo dichtbij. Geen tempel. Daarom is het een kubus. Je bent zelf het heilige der heiligen. God woont in jou. God woont in ons. Hij is er. En wij zijn er. We zijn deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Zegt Petrus, weet je wel, een van die apostelen. Een van die diamanten die onder die muren liggen. We zijn zo dichtbij gekomen dat het bijna adembenemend is. Zo dichtbij. Zo uniek. En het materiaal van de stad is zuiver goud, als doorzichtig glas. Alles is transparant. Ik weet niet hoeveel slagen u nu nog om uw arm of om uw hart hebt. Ik had zaterdag een mannendag in Delft. Misschien zijn er sommigen wel geweest, weet ik niet. Maar één kwam tussen de middag en vroeg eigenlijk een beetje gesprek en een gebed. En dat is ook gebeurd. Maar hij had in een plaatselijke situatie, dat is niet hier in Sliedrecht, had hij eigenlijk niemand met wie hij delen kon. En hij hunkerde naar iemand, een soort kameraad denk ik, met wie hij zijn hele hebben en houden kon delen. Nou, sommigen willen dat helemaal niet. Die willen hun hele hebben en houden helemaal niet delen. Die willen dat gewoon voor zichzelf houden. Maar die man die zat met een aantal dingen. En je probeerde dan wat handreiking te geven. Heb ik ook gedaan. Maar wat ik tegen u zou willen vragen, aan u zou willen vragen is, hoe transparant ben jij dan? Er is een hele beweging onder mannen, de Promise Keepers, die dan elkaar alles zeggen. Of dat altijd goed is, weet ik ook niet, op aarde. Want mensen stellen teleur in als er met bepaalde dingen, laat maar zeggen, toch geadverteerd gaat worden, dan ben je voor je leven beschadigd. Maar nu even naar de Heren toe. En is er bij u nog een geheim vertrekje? Is er nog een slag om de arm? Heb u nog bepaalde reserves? Heb u nog bepaalde terreinen van uw leven? Bepaalde dingen uit uw denken die niet toegankelijk zijn voor? Dan is alles transparant. Dan. Als de Heer Jezus de vraag kreeg, wie bent u? Dan zei hij, geheel wat ik u ook zeg. Dus wat ik zeg, dat ben ik. Er is geen tegenspraak, geen discrepantie tussen wat ik zeg en wie ik ben. Dit hoort helemaal bij mij. Zo ben ik. Zo is de Heer Jezus. Helemaal doorzichtig. Voor God volstrekt transparant. En wat ik nu graag kwijt wil is, straks zijn wij transparant. Alle weggetjes, alle straatjes, doorzichtig glas. Zuiver goud. Goddelijke glorie, goddelijke gerechtigheid, maar helemaal doorzichtig. Volstrekt transparant. Geen zon, geen maan, geen sterren nodig. Want God is het licht in haar en het lam is haar lamp. Hele oude geschiedenis uit Egypte. De plaag van de negende in de serie daar, duisternis, 3 dagen donkerheid in Egypte. Alleen in de huizen van de Israëlieten, daar was het licht. Waarom? Omdat ze toen in diezelfde drie dagen, een lammetje in huis hadden. En ze hebben die 3 dagen lang dat lammetje bestudeerd. En ze moesten kijken of er een gebrek aan was. En toen er geen gebrek aan was, hebben ze dat geslacht. Na 3 dagen. Die 3 dagen van kijken naar dat lammetje zijn de 3 dagen van absolute donkerheid in Egypte geweest. Vroeger. Mooi, hè? Waar het lam is, daar is het licht. Het lam is in je midden. Dan voel je, dan gaat het niet om zon of zomertijd of wintertijd. Dan heeft het te maken met de Heer Jezus zelf. Met wie hij is. God is het licht en het lam is haar lam. Geen nacht meer. Niets onreins komt daar binnen. Gaat u nu niet, dan ben ik al bij puntje 10... Maar gaat u nu niet verlangen naar het moment dat dit zichtbaar wordt? En waarom wordt dit dan zichtbaar uit de hemel van God? Nu, ik zal het u gewoon kort door de bocht zeggen. Als de Heer Jezus gaat regeren hier op aarde, als Hij koning is in Jeruzalem, dan komen u en ik met Hem. We gaan met Hem heersen. Heb ik al gezegd, vorige keer. We gaan met hem regeren. Hoe dan? Lijfelijk hier in Jeruzalem of hier op aarde weer rondlopen? Misschien anders. In elk geval zal wat vroeger gebeurde bij de tabernakel, toen Gods woning, Gods huis, voor het eerst bij de mensen kwam, toen is daar het Heilige der Heiligen geweest en op de Heilige der Heiligen rustte de wolk, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. En in die wolk van heerlijkheid zagen de Israëlieten de glorie van God. En die wolk die verplaatste, want als die troon, die ark ging verplaatsen, ging die wolk ook verplaatsen. Nog preciezer, als die wolk verplaatste, ging de ark verplaatsen. En dat is bij de tempel van Salomo ook precies zo gegaan. Er is ook een moment geweest dat die wolk wegtrok en wegging en niet meeging met het verkeerde van Israël. Toen was het zo. Je kon dus aan die wolk zien waar de Heere woonde, waar de Heere troonde, waar hij zijn verblijf had, waar zijn troon was. Nu, je gaat straks in de toekomst aan het nieuwe Jeruzalem zien waar de Heer Jezus troont. En dat brengt mij ertoe om te zeggen, als de Heer Jezus in Jeruzalem op de troon zit, in het aardse Jeruzalem, daarover de volgende keer, dan hangen wij daarboven. En ik wil mijn uiterste best doen om aan iedereen te vertellen, hij is het. Weet u wat er gebeurde toen de Heer Jezus hier op aarde begon met zijn dienstwerk? Toen zei God, hij is het. Dat is de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Dat roep ik straks. Maar ik heb de heerlijkheid van God. En ik heb de uitstraling van de kristalheldere diamant. En ik ben daar. En ik zeg, hij is het. Dat doe ik. Probeer ik. Dat is mijn taak, denk ik. Om te zeggen, hij is het. Wat zal men de man doen in wie de koning een welgevallen heeft? Dat was immers de vraag in het boek Esther. Nou, die Haman denkt, dat ben ik natuurlijk. Dus hij vulde in. Maar het gold niet hem, het gold zijn tegenstander. Mordechai. Nu, wat zal men de man doen in wie God welgevallen heeft? Hem alle eer geven. Hem de allerhoogste plaats geven. Hem alle glorie geven. Alle aandacht is voor hem. En u en ik komen uit de hemel van God. En we komen als een heilige der heiligen daarboven hangen. Een beetje plastisch, maar ik denk dat ik dat zeggen mag. Dat er een soort satellietstad, het nieuwe Jeruzalem, boven het aardse Jeruzalem zal hangen. In die tijd. In het aardse Jeruzalem brengen de koningen der volkeren hun geschenken bij de koning. Ze vieren van jaar tot jaar het Loofhuttefeest. Ze gaan daar naartoe met alles wat ze hebben. Komt nog. Maar goed, dat is ook Zacharia 14. Dat gaat allemaal gebeuren. En in die tijd hangen u en ik daarboven. In het aardse Jeruzalem is wel een tempel. In het hemelse Jeruzalem is geen tempel. Daar is geen afstand, daar is het, de eenheid te vinden. Hier op aarde is nog steeds weer een soort drempel. De Heere God woont daar en er is zelfs een poort die alleen maar op de Sabbat open is. Daar is de heerlijkheid van God doorgegaan en die gaat daarna weer dicht. Dat is op aarde zo. U leest Ezekiel 43, 44, 45 en u kunt dit lezen, als u dat wilt tenminste. Maar in het hemelse Jeruzalem, daar zijn u en ik. Ik wil u zo graag feliciteren, mijn broeder en zuster, dat u daarbij bent. En u vindt het misschien een beetje te overdreven, misschien een beetje hobbyachtig van iemand. Ik ga u nu zeggen, dan doet u de Heer Jezus tekort. Want hij heeft u zo gemaakt. Hij heeft u de heerlijkheid gegeven die hij zelf had. Hij wil dat u bij hem bent. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En hij wil dat u zo schittert, zo mooi bent, zo schitterend bent, dat hij er eer van krijgt. En dan moet u niet zeggen, dat gaat mij te ver. Dat zie ik later wel. Ik vind het een beetje afbreuk doen aan het mooie van de Heer Jezus. Ik hoop dat u nu zegt, Heer Jezus, wat bent u groot. Behalve mijn schuld, behalve mijn zonde, hebt u dit ook gegeven. Dit is zo uniek, zo prachtig. Dit wil ik ook vasthouden en dit wil ik ook gewoon beleven. Daar wil ik in gaan staan. Gevolg, en ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Dat heeft absoluut gevolgen voor uw levenswandel. Dat kan niet anders. Want de Heer Jezus gaat schitteren, gaat alle eer krijgen door u en mij die uit de hemel komen als een nieuw Jeruzalem. Versierd, getooid als een bruid, schitterend voor hem, leven voor hem, aandacht op hem vestigend. De Heer zegene u en mij. Amen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor het prachtige plan van u om de Heer Jezus straks op aarde alle eer te laten geven. En in dat plan om hem te eren, hebt u ons een taak gegeven. En we zullen daar straks bij zijn. En ook al kunnen we niet alle details precies plaatsen, we kunnen proberen iets op te nemen. En we willen u danken, Vader, dat het in elk geval zo zal zijn dat de Heer Jezus alle glorie krijgt. En als dat straks gaat gebeuren, als dat straks zelfs publiekelijk gaat komen, dan willen we u bidden of wij dat vandaag ook zullen doen. Ik ben er eigenlijk diep van overtuigd dat elke gemeente zichzelf mag zien als een kubus, waar deze dingen die we net samen hebben overwogen, te vinden zijn. Vader, wij schamen ons over ons eigen gedrag. We schamen ons over ons gekrakeel, over de verschillen, over van alles wat mis kan gaan. We hebben zo weinig glorie voor de Heer Jezus te tonen. Dan zullen we het doen. En nu zal dat ook de norm, de standaard moeten zijn. Wilt u ons daarin ook nabij zijn? Uw geest zo laten waaien in ons, dat we dit ook bewerken. We willen u danken voor wie u bent en voor wat u gaat doen. Zegen iedereen die hier is. Wilt u ons dicht bij u houden? Geef ons diepe, diepe verlangens om de Heer Jezus te eren in elk opzicht. We prijzen u voor hem. We danken u voor hem. We eren u omdat hij zo groot is. Amen.